Goedemorgen. Voordat we met elkaar de Bijbel gaan openen, wil ik u een paar vragen stellen. En wellicht zijn het indringende en confronterende vragen, maar ik ga ze toch aan u stellen. De vragen die zijn als volgt. Wat zou u doen, of wat zou er in uw leven veranderen, als u met zekerheid wist dat u nog maar een paar dagen of een paar weken te leven had? Op welke manier zou u die tijd willen doorbrengen? En wie of wat is daar dan het belangrijkste in? Welke gedachten komen er dan als eerste bij u naar boven? Nog een keer. Wat zou u doen of wat zou er in uw leven veranderen als u met zekerheid wist dat u nog maar een paar dagen of een paar weken te leven had? Op welke manier zou u die tijd willen doorbrengen? En wie of wat is daar dan het belangrijkste in? Er staat een groep heel verschillende mensen voor mij en ik denk dat deze vragen ook heel verschillend bij u zullen binnenkomen. De een die is misschien onverschillig, want dit zijn toch geen zaken om nu over na te denken. Een ander is wellicht boos of geïrriteerd, want waarom nou een preek beginnen met zulke vragen? En weer een ander is misschien wel al heel inhoudelijk bezig met deze vragen. En zo heeft iedereen zijn of haar eigen gedachten en reacties. Hoe het ook zij, en wat deze vragen ook bij u losmaken, of dat nou heel weinig is of heel veel, of het u in gedachten meteen bij de Heere brengt of juist niet, wat belangrijk is om te weten, is dat uw reactie ergens op is gebaseerd. Het is gebaseerd op hoe u naar deze wereld kijkt en op hoe u naar het leven kijkt. Of misschien beter gezegd is het gebaseerd op uw wereldbeeld. Uw wereldbeeld, dat is hoe u dit alles om u heen ziet en wat u daarover gelooft. Het is het fundament onder uw leven. En dat ligt ook als een fundament onder de besluiten die u neemt. En vandaag gaan we met elkaar een klein beetje nadenken over wereldbeelden. Met welke bril kijken we naar thema's als rechtvaardiging en heiligmaking? En de titel boven de preek is misschien niet helemaal terecht, maar we gaan die thema's wel een beetje aanraken. En als eerste vertrekpunt of als springplank lezen we straks met elkaar twee tekstgedeelten die ik al eerder met u uitgebreid heb mogen overdenken. Namelijk Colossense hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 4. En Matthäus 6, de versen 33 en 34. En laten we dan ook beginnen met het openslaan van de Bijbel. En laten we dat doen in Matthäus hoofdstuk 6. En dat zal u ongetwijfeld bekend zijn dat het gedeelte wat we zo met elkaar gaan lezen, dat het een gedeelte is midden in de bergrede, waarin de Heere Jezus Christus zijn discipelen en de toegestroomde menigte onderwijs geeft. Hij, de Heere Jezus Christus, leert de mensen dat de bril waarmee zijn volgelingen naar de wereld kijken een andere is of een andere moet zijn dan die van de wereld. De focus is geheel anders. Die focus is niet gericht op de basale dingen van het leven, zoals eten en drinken en kleding, maar die is allereerst gericht op de dingen van de Heere. Matthäus 6, vers 33. Daar zegt de Heere Jezus Christus: maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, dat eten, dat drinken, de dagelijkse dingen van het leven, waar hij in de versen daarvoor over spreekt, en al deze dingen die zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen die zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dan mag u met mij meebladeren naar Colossense hoofdstuk 3. Colossense hoofdstuk 3. En het is trouwens goed als u deze ochtend meekijkt en meeleest vanuit uw eigen Bijbel. Ik hoop deze ochtend ook aardig wat teksten met u te lezen en het is ook mijn verlangen dat Gods woord tot u spreekt en niet zozeer dat ik het ben die tot u spreekt. Colossense hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dit tekstgedeelte, ik heb dat al een keer eerder gezegd, staat wat mij betreft ook in het verlengde van Matteüs 6, de versen 33 en 34. En het is alweer meer dan een jaar geleden dat we deze teksten uit Colossense hoofdstuk 3, Matteüs 6 is zelfs nog langer geleden, dat we die met elkaar mochten overdenken. En daarom neem ik u heel even kort mee in wat we toen met elkaar mochten overdenken. En het staat u natuurlijk altijd vrij om de preek nog een keer terug te luisteren of te herkauwen, als het ware. Als eerst is het van belang om te weten dat de brief aan de Colossense zich richt tot gelovigen, tot mensen die opnieuw geboren zijn. Het woordje als in vers 1 van Colossense hoofdstuk 3, dat zou u op het verkeerde been kunnen zetten, als u dat zo op zichzelf leest. Het zou beter zijn als daar sinds of omdat zou staan, of hebben gestaan. Omdat u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En dat het zo is dat de Colossenzen met Christus opgewekt zijn, dat blijkt wel als u dat hele hoofdstuk of dat hele boek Colossenzen in één keer zou doorlezen. Dan komt dat in hoofdstuk 1 en 2 uitgebreid naar voren. We hebben toen ook met elkaar nagedacht over de positie en de praktijk van het christelijke leven. Iemand die door het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof komt, die is uit genade zalig geworden. En die is zelfs volmaakt geworden in hem. Dat staat onder andere in Colossense hoofdstuk 2 vers 10. Daar staat, en u bent volmaakt geworden in hem. Dat is in Christus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Rechtvaardiging. Onverdiend een volmaakte positie krijgen in Christus. Dat is wat we hier en op vele andere plekken over lezen. Een van die plekken, een hele bekende, dat is Efeze hoofdstuk 2. Dat mag u ook met mij opzoeken. Efeze hoofdstuk 2. En even tussendoor, terwijl u dat opzoekt, weer een paar vragen. En u mag ook weten dat ik deze vragen later nog een keer ga stellen. Maar die vragen zijn, wat doet dit met u als u hierover leest en als u hierover hoort? Wat denkt u hierover? Wat gelooft u hierover? Efeze hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Daar schrijft Paulus het volgende. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens. Evenals de anderen. Even een korte pauze. Even tussendoor over deze versen die we net met elkaar hebben gelezen. En om dat maar even heel direct te zeggen, wat er in vers 1 tot en met vers 3 staat. Dat bent u of dat was u. Paulus spreekt hier tot gelovigen en daarom kan hij zeggen, dit was u. Voorheen was u dit. Hij zegt in vers 3, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Dit was u. En dan komt er een groot maar, waarmee de overgang naar vers 4 komt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, die heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen. met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dat is uw rechtspositie. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus. Waarom deed hij dat? Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat is niet uit u. Het is een gave van God. Het is niet uit werken opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En we zouden letterlijk deze ochtend een uur, ik denk nog wel meer dan een uur, kunnen vullen met het lezen en overdenken van teksten over rechtvaardiging en over Gods genade. We zouden kunnen lezen dat wie in Christus is, een nieuwe schepping is. 2 Korinthe 5, vers 17. We zouden kunnen lezen dat het evangelie van Christus een kracht van God is, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Romeinen 1, vers 16. We zouden kunnen lezen dat wij die gerechtvaardigd zijn uit het geloof vrede hebben bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Romeinen 5, vers 1. We zouden met elkaar kunnen lezen dat God zijn liefde voor ons bevestigt. In het feit dat Christus voor ons gestorven is toen wij zelfs nog zondaars waren. Vers 8. We zouden kunnen lezen dat er nu geen verdoemenis meer is voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8, vers 1. We zouden kunnen lezen dat Christus, die geen zonde gekend heeft, door God voor ons tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. 2 Korinthe 5, vers 21. We zouden kunnen lezen dat de verlossing en de vergeving van de overtredingen in Christus is, door zijn bloed, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Een genade die ons overvloedig geschonken wordt. Efeze hoofdstuk 1. We zouden kunnen lezen dat u, toen u tot geloof kwam, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, die als onderpand voor de erfenis zijnde het eeuwige leven gegeven is. En Jeroen las net ook uit 1 Petrus. En zo zouden we nog heel veel teksten met elkaar kunnen lezen. En als het goed is, zegt iedere christen volmondig en van harte amen op al deze teksten en waarheden over wat God doet om iemand tot inkeer te brengen. Weet u wat ik mezelf soms afvraag? Waarom worden sommige bijbelteksten met halleluja's en amens ontvangen, maar is er weerstand en soms zelfs vijandigheid als we andere bijbelteksten openslaan? Als ik lees in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16, dan lees ik daar dat heel de schrift, door God is ingegeven. En dat heel de schrift nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En dan lees ik in het vers daarna, in vers 17, ook nog het waarom. Waarom dat zo is. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. En dat brengt me bij het onderwerp wereldbeeld. Met welke spreekwoordelijke bril kijkt u naar de wereld? En met welke spreekwoordelijke bril kijkt u naar het leven? En wat extreem belangrijk is om te beseffen, is dat hier iets vergelijkbaars aan de hand is als met de ongelovige die tot bekering komt. Die ongelovige die was namelijk dood in overtreding en in schuld. En hij is, of zij is, uit genade zalig geworden. U was eerst dit en u werd dat. En datzelfde dient met ons wereldbeeld te gebeuren. En daar wil ik met u over nadenken. En om dat in te leiden met een bijbeltekst wil ik u vragen om met mij op te zoeken Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12, de versen 1 en 2. Schrijft de apostel Paulus het volgende. Ik roep u er dan toe op, broeders, en zusters. Door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Of de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, de welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. En zonder dat we nu deze verzen helemaal gaan ontleden, zien we hier eigenlijk twee dingen. Waarbij het tweede spreekt over wat er met ons wereldbeeld moet gebeuren. Het eerste spreekt over dat we onze lichamen moeten wijden aan God als een levend offer. Denk dan bijvoorbeeld aan de oude en de nieuwe mens, waar we eerder met elkaar over mochten nadenken vanuit Colossenzen hoofdstuk 3 vanaf vers 5. Of denk aan Romeinen 8 vers 12. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Maar het tweede in Romeinen hoofdstuk 12 wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken. En dat dus om te kunnen onderscheiden, om te kunnen inzien wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Misschien moet ik het anders zeggen. Om te kunnen begrijpen wat goed is, om te kunnen begrijpen wat welbehagelijk is in de ogen van God, om te kunnen begrijpen wat zijn volmaakte wil is voor ons, om dat te kunnen moet ons denken veranderen. En ik zei net dat ik deze tekst niet helemaal met u ging ontleden en dat ga ik ook niet doen. Maar ik wil toch nog één klein dingetje zeggen over het niet gelijkvormig worden aan. Het woord dat daar gebruikt wordt betekent hier namelijk zoiets als uiterlijk vertoon dat niet overeenstemt met wat er aan de binnenkant aanwezig is. Ik ga dat nog een keer zeggen. Uiterlijk vertoon dat niet overeenstemt met wat aan de binnenkant aanwezig is. Maar dat woord, het Griekse woord, en ik ga me niet wagen aan de uitspraak daarvan, het Griekse woord dat daar wordt gebruikt, wordt ook beschrijft om het doen alsof, of het opvoeren van een toneelstuk te beschrijven. En verder heeft het ook nog de betekenis van iets wat vergankelijk is of instabiel. Kort samengevat, onze binnenkant, die uit genade zalig geworden persoon, die moet overeenstemming vertonen met wat er aan de buitenkant zichtbaar is. Ik zie dat maar gewoon als een amen op wat ik net zei. Wereldbeeld. Je zou kunnen zeggen dat er in ieder geval 5 basiselementen zijn die ons wereldbeeld vormen. En die 5 elementen die zijn als volgt. Als eerste, wat geloven wij over God? Als tweede, wat geloven wij over de mens? Als derde, wat geloven wij over waarheid? Als vierde, wat geloven wij over kennis? En tot slot, wat geloven wij over ethiek? En een aantal van deze dingen die wil ik heel kort met u overdenken. En misschien is het op voorhand goed om te zeggen dat ik niet van plan ben om hele diepe, lange filosofische beschouwingen met u te delen over wereldbeelden. En daar ben ik ook niet het meest toe bekwaam, denk ik. En het is misschien ook niet hetgene waarvoor u meteen op het puntje van uw stoel gaat zitten. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is. En ik hoop dat dit u kan helpen om na te denken over waar u zelf staat. En om in te zien hoe u misschien wel meer dan u wilt of meer dan u beseft wordt beïnvloed door de wereld om u heen. Als eerste, wat gelooft u over God? Het dominante wereldbeeld in onze hedendaagse cultuur is dat er geen God is. En technisch gezegd hebben we met wereldbeelden steeds aan de ene kant het christelijke, theïstische wereldbeeld en anderzijds de seculiere, humanistische kijk, de seculiere, humanistische wereldbeelden. En als ik zo vrij mag zijn om het een beetje plat te slaan en het simpel te maken, dan is de vraag steeds, omarmt u wat de Bijbel zegt, dat is het christelijke, theïstische wereldbeeld, of houdt u er een andere visie op na? In Psalm 14, vers 1 lezen we, de dwaas die zegt in zijn hart, er is geen God. In Psalm 53, vers 2 lezen we dat nog een keer. En het zal moeilijk zijn om mensen te vinden die belijden dat ze wedergeboren zijn. Het zal moeilijk zijn om mensen te vinden die de Bijbel omarmen als het onfeilbare woord van God. En die tegelijkertijd ook zullen zeggen dat God niet bestaat. Alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik vandaag echt bijna nergens meer van opkijk. En uiteindelijk komt het allemaal hierop neer. Als de God van de Bijbel de schepper is van hemel en aarde, en dat is hij. Die eerste woorden in de Bijbel zijn: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Als dat waar is, en het is waar, dan is het seculiere humanistische wereldbeeld niet eens een mogelijkheid. Als God de hemel en de aarde schiep, dan schiep God ook de mens en dan wordt onze kijk op waarheid, op kennis, op ethiek gevormd door die eerste woorden in de Bijbel. Of zoals iemand anders het zei, het Bijbelse wereldbeeld, dat staat of valt met dit simpele concept, met die eerste woorden in Genesis. Wat gelooft u over de mens? Ook hier zijn er twee dominante wereldbeelden. Of u ziet de mens als een toevallig resultaat van allerlei evolutionaire processen. En dat is dus die seculiere humanistische kijk. Of u ziet de mens als heel bijzonder en heel speciaal door God geschapen, naar zijn beeld en gelijkenis. En dit gaat veel en veel verder dan alleen maar schepping en evolutie tegenover elkaar zetten. Een onderwerp als bijvoorbeeld abortus heeft hier ook alles mee te maken. Want dat volgt uit wat we geloven over de mens en de waarde van het leven. Een ander belangrijk onderdeel hierin is de natuur van de mens. Velen geloven dat de mens van nature en over het algemeen goed is. Dat is compleet tegenovergesteld van wat de Bijbel ons te vertellen heeft over de mens. Romeinen 3 vanaf vers 10, daar lezen we het volgende. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Dat kunt u ook lezen in Psalm 14 en Psalm 53. Maar verderop in Romeinen hoofdstuk 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En in Psalm 51 vers 7, daar zegt de psalmist: zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En zonder het verzoenende werk van Christus, waar we al zoveel teksten over hebben gelezen deze ochtend, zonder het verzoenende werk van Christus blijft de mens in zijn zonde en is er nul hoop op redding. Maar de vraag is of u dit echt gelooft. Als u naar uw kinderen kijkt, gelooft u dan dat het zondaars zijn, vijanden van God die met hem verzoend moeten worden? Of heeft u een andere kijk op de zaak? Waarheid. Wat gelooft u over waarheid? In die seculiere humanistische hoek schreeuwen ze om het hardst dat er geen absolute waarheid is. Het is allemaal relatief en wat waar is voor u, dat hoeft niet waar te zijn voor mij. Er is geen absolute waarheid, schreeuwen ze elke keer. En ik vraag me dan af of die mensen die dat roepen daar dan absoluut zeker van zijn. Een paar jaar geleden, ik denk een jaar of 4 geleden, kwam Emiel Ratelband in het nieuws. Hij wilde namelijk zijn leeftijd, hij was toen 69, met 20 jaar verlagen. Waarom? Omdat hij zich veel jonger voelde dan hij eigenlijk was. Hij diende ook daadwerkelijk een verzoek hiertoe in bij de burgerlijke stand van de gemeente Arnhem. Maar zijn verzoek werd afgewezen. Ratelband was het daar niet mee eens. Er kwam ook echt een rechtszaak. Hij voerde als argument op dat mensen immers ook hun naam en hun geslacht kunnen veranderen. Leeftijd maakt onderdeel uit van iemands identiteit, zei hij. Net zoals iemands naam en geslacht. En weet u, daar was de rechtbank het helemaal mee eens. Maar ze konden toch echt niet dit verzoek inwilligen. Dat ging veel te ver. En dat zou veel te veel gevolgen hebben. En nu zeg ik niet dat ik aan de kant van Emiel Ratelband sta. Absoluut niet trouwens. Maar dit is een voorbeeld van hoe dit soort wereldbeelden tot allerlei inconsistenties leiden. Als een man geen man meer wil zijn, hartstikke prima. En wee je gebeente als je daar iets negatiefs over te zeggen hebt vandaag de dag. Maar als je je leeftijd wil veranderen, nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Het meest trieste van dit alles is dat wij met betrekking tot dit wereldbeeld echt heel veel schade aan het oplopen zijn. Ik las in een boek dat al zeker 15 jaar oud is, over een onderzoek dat gedaan is onder christelijke tieners in Amerika. 85% van die tieners geloofde niet dat er zoiets bestond als absolute waarheid. 85%. Let wel, het gaat hier over jonge mensen die zichzelf identificeren als volgelingen van de Heere Jezus Christus. 85% daarvan gelooft dat waarheid situationeel en relatief is. Houston, we've got a serious problem. We hebben de waarheid van God ontvangen. Wij hebben zijn woord. En toch verliezen we onze kinderen aan wereldbeelden die inconsistent zijn. Nummer 4 en 5 van het rijtje. Wat we geloven over kennis en wat we geloven over ethiek. Daar ga ik nu even niet heel diep op in. U kunt Psalm 19 vers 1 erop naslaan. Of Romeinen 1 vanaf vers 18. Over het onderdrukken van de waarheid en daarmee dus kennis in ongerechtigheid. En ethiek, dat gaat over hoe we bepalen wat goed is en wat slecht is. En om het maar in één zinnetje te zeggen, dat is niet iets cultureels. Het is God die bepaalt wat goed is en wat slecht. We lazen eerder met elkaar een aantal teksten over rechtvaardiging. Teksten die over het algemeen met veel blijdschap worden gehoord en ontvangen. Maar de vraag is of u zich beseft dat het niet ophoudt bij die rechtvaardigmaking. De vraag is of u zich beseft dat het hier eigenlijk pas begint. Beseft u zich wel dat als God iemand uit genade zalig heeft gemaakt, dat het zijn wil is dat die persoon groeit in heiliging. We kunnen en we mogen rechtvaardiging en heiliging niet loskoppelen van elkaar. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3 die zegt namelijk dit. Want dit is de wil van God, uw heiliging. In 2 Petrus 3 vanaf vers 10, en dat mag u met mij opzoeken. 2 Petrus hoofdstuk 3 vanaf vers 10. Dan lezen we het volgende. Dan zegt Petrus, maar de dag van de Heere die zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden, in vrede. En dan, als we iets verder gaan, dan volgt in vers 17 en 18 deze oproep. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Vorige week las broeder Alexander voor uit het hoge priesterlijk gebed, uit Johannes hoofdstuk 17. Beseft u zich dat dit gebed van de Heere Jezus Christus als centraal gebedspunt onze heiliging heeft? Johannes 17, vers 17 zegt: heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik wil nog even met u kijken naar het laatste gedeelte van Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6, de versen 14 tot en met 18. Daar lezen we: want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen opdat wij niet onder de wet? Omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Als ik vrij ben van de wet, kan ik dan leven zoals ik wil? Het korte antwoord op die vraag is ja. Echter, daarbij moet u één ding goed onthouden. U moet goed onthouden dat uw natuur veranderd is. U moet goed onthouden dat uw wereldbeeld veranderd is. U moet goed onthouden dat als u in Christus bent, dat uw wil ook is veranderd. Het probleem met de vraag, kan ik leven zoals ik wil, als ik vrij ben van de wet, dat zit hem niet zozeer in die vraag zelf, maar dat zit in de achterliggende bedoeling die sommigen in ieder geval hebben met deze vraag. De vraag van sommigen is namelijk: kan ik echt gerechtvaardigd? Kan ik echt wedergeboren en schoongewassen zijn, maar vervolgens gewoon doorgaan met het leven zoals ik dat voorheen leefde? En kan ik dan nog steeds een geliefd kind van God zijn en na dit aardse leven in eeuwigheid bij en met hem zijn? Maar als u echt wist wat het betekende om opnieuw geboren te worden, dan zou deze vraag niet op die manier gesteld worden. En ook dit heeft alles met wereldbeelden te maken. Wees niet gelijkvormig aan deze wereld. Deze vraag wordt ook wel eens gesteld door mensen die ergens diep van binnen nog heel erg geloven dat wedergeboorte ook gewoon een keuze is. Een vinkje dat je ergens kunt ophalen als je een keer je hand hebt opgestoken, of misschien naar voren bent gekomen in een dienst of een bepaald gebed hebt gebeden. En nu kan het best zo zijn dat wedergeboorte heeft plaatsgevonden op zo'n moment. Dat is niet het punt, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Het punt is dit: als u een nieuwe schepping bent geworden, dan zijn de verlangens ook nieuw geworden. Betekent dit dat na de wedergeboorte er een zondeloos en smetteloos leven is? Nee. Helaas, dat komt na dit aardse leven. Echter, de Heere Jezus Christus zelf, die zei het als volgt: zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Matteüs 7, versen 17 en 18. Het bewijs dat u uit genade zalig bent geworden, die ligt in de vruchten die uw leven voortbrengen. En dat zijn niet mijn woorden, dat hebben we net gelezen. Op een andere plek, Matteüs 3 onder andere, wordt gezegd: breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Anders gezegd, u mag en u kunt rechtvaardiging en heiligmaking niet loskoppelen van elkaar. Ze horen bij elkaar. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat lezen we in de Filippenzenbrief. Sommige mensen hebben het wereldbeeld waarbij ze denken dat ze zichzelf eerst moeten oppoetsen voordat ze tot God kunnen komen. En dan zegt men wel eens dingen als, ik ben er nog niet klaar voor om mijn leven te geven. Ik ben nog niet goed genoeg. Beste meneer, beste mevrouw, beste jongen, beste meisje. Als u of als jij in staat bent om op eigen kracht goed genoeg voor God te worden, dan hebt u hem niet nodig. Als u denkt eerst goed genoeg te kunnen worden, dan is uw wereldbeeld vertroebeld en begrijpt u nog niet hoe het echt zit. Als u of als jij denkt goed genoeg te kunnen worden, dan staat u lijnrecht tegenover de volgende woorden van de Heere Jezus Christus, waarin hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En als u hier misschien zit en u houdt zich vast aan één moment waarop uw rechtvaardiging heeft plaatsgevonden, maar als u naar uw leven kijkt en u ziet geen verlangens om meer op hem te gaan lijken, onderzoek dan uzelf om te zien of u werkelijk in het geloof bent. Wees niet iemand die zich als het ware verstopt achter de soevereiniteit van God. En daarmee bedoel ik zijn soevereiniteit als een excuus gebruiken om maar te blijven zitten waar u zit. De tijd is kort. Ook vorige week klonk zeer terecht de aansporing om niet te wachten tot morgen. Heden, dat is vandaag, als u zijn stem hoort, verhard uw hart dan alstublieft niet. Vandaag is de dag van de zaligheid. En om terug te komen op die vragen waarmee de preek begon, u heeft geen enkele garantie op morgen. En dat is niet omdat ik u bang wil maken, dat is omdat dat de realiteit is van de wereld waarin we leven. Ik ga afsluiten. Ik wil met u een laatste gelijkenis lezen over het gevaar van wereldsgezindheid en het verzamelen van schatten op deze aarde. Zoekt u met mij op, Lucas hoofdstuk 12. Lucas hoofdstuk 12, we lezen daar de versen 14 tot en met 21. Ik begin bij vers 13, Lucas hoofdstuk 12 vanaf vers 13. En iemand uit de menigte die zei tegen hem, tegen de Heere Jezus Christus, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, Kijk uit. En wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En opnieuw voor u de vraag waarvan ik zei dat ik hem nog een keer zou stellen, en voor u persoonlijk om over na te denken. Wat doet dit met u? Wat denkt u hierover? En wat gelooft u hierover? Weet u, ik voel mij als een, en dat bedoel ik niet om vroom over te komen, maar ik voel mij als de minst bekwame om hier te staan en deze woorden tot u te spreken. Tegelijkertijd is er wel het verlangen dat wij allen met elkaar mogen groeien in de genade en de kennis van onze Heer en Zaligmaker. En dat we zijn woord serieus nemen. Dat we ons niet laten misleiden door hoe deze wereld naar de dingen kijkt. En het enige wat ik kan doen is dit alles ook maar gewoon in de handen van de Heere leggen. En u vragen om zelf over deze dingen na te denken. Daar zelf mee te worstelen. En daar zelf de Heer in te zoeken. We zitten hier als veel verschillende mensen die allemaal in verschillende fases van hun leven zitten. Maar we hebben één ding gemeen. Dat is dat de Heere Jezus Christus onze heiliging voor ogen heeft. En ik bid u dat u daar serieus mee aan de slag gaat. Dank u voor uw aandacht. Amen.